Slim beleggen begint bij BNR. Met elke werkdag in de ochtend de beursnerd en 's avonds BNR Beurs. En voor de virtuele belegger is er elke dinsdag de Cryptocast. Dus voor een goed belegde boterham luister je de podcast van BNR. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over het mbo, want het loont om daar een opleiding te volgen. In de letterlijke zin, steeds vaker verdienen mbo'ers meer dan hbo'ers. En we hebben het over de gevolgen van de stijgende inflatie voor de kinderportemonnee. Want die willen er ook opeens allemaal geld bij werkgever papa en mama. In mijn panel vandaag, Iris Vergeer, voorzitter van Dwars, de GroenLinks-jongeren. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat je er bent. En Nathan Kramer, bestuurslid bij Perspectief. En dat zijn dan weer de ChristenUnie-jongeren. Goedemorgen.
Goedemorgen.
We gaan beginnen met...
BNR breekt. Breekijzer.
En het breekijzer heeft te maken met een aantal grote infrastructurele uitdagingen waar we voor staan. Die we vanochtend toevallig allemaal in de krant zagen. En bij BNR. Momenteel ervaren weggebruikers en transportbedrijven grote problemen door reparaties aan bruggen en sluizen. Maar dat gaat het komend jaar alleen maar meer worden. Rijkswaterstaat waarschuwt voor meer ellende. Komt allemaal door achterstallig onderhoud. Intussen hebben we dan ook nog allerlei uitdagingen als het gaat om dijken, sluizen en gemalen. In de huidige staat zijn die over 25 jaar namelijk niet meer veilig. En dus is versteviging nodig van zo'n 1500 kilometer aan waterkeringen. De grootste klus sinds de Deltawerken, zegt de Unie van Waterschappen. En ook op het gebied van laadpalen zijn nog wat uitdagingen. Daar zijn er nu zo'n 100.000 van. Maar dat moet eigenlijk worden verviervoudigd in de komende 7 jaar. En dan hebben we ook nog wat uitdagingen als het gaat om huizen bouwen. Klinkt als allemaal losse nieuwsberichten, maar misschien moeten we dat eens gaan vatten in één groot plan. Ons breekijzer vandaag. Nederland loopt vast. Het is tijd voor een masterplan infrastructuur. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Misschien vind je dat een goed idee. Is het tijd voor grootse visies? En zo ja, hoe dan en wat dan? En wat moet prioriteit krijgen? Hoe gaan we dat doen? Hoe ambitieus moet je daarin zijn? Of misschien vind je het allemaal wel meevallen met hoe krakkemikkig ons landje aan elkaar hangt en kunnen we prima verder met wat pleisters en gaffertape. Ons breekijzer dus. Nederland loopt vast. Het is tijd voor een masterplan infrastructuur. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Onze telefoonnummer 020-468-4x0. Nu bellen, kom je zo meteen in de uitzending. 020-468-4x0. Je kan ook van je laten horen via Instagram. Daar heten we BNR Nieuwsradio. In de stories kan je stemmen. Maar het leukste is even bellen. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Leentje Volkers. Zij is hoogleraar bouwmanagement bij de afdeling Civiele Techniek en Management van de Universiteit van Twente. Goedemorgen, Leentje.
Goedemorgen.
Nederland loopt vast. Het is tijd voor een masterplan infrastructuur. Wat vind jij?
Ik ben het er helemaal mee eens. Ik heb een heel goed plan. Ik denk zeker dat we op grotere schaal moeten gaan denken om al deze problemen aan te pakken.
Want het is nu veel te versnipperd, allemaal losse ideetjes en plannetjes?
Voor een gedeelte wel. En de industrie is ook heel erg projectgeoriënteerd. Dus wij zijn heel gewend om dingen stuk voor stuk aan te pakken. En dat doen alle opdrachtgevers en dat doen ook alle leveranciers in de keten. Dus de bouwers, de ingenieursbureaus. Die zijn allemaal heel erg gefocust op individuele onderdelen van het netwerk. In plaats van het hele netwerk of het hele infrastructuursysteem aan zich.
Ja. Wie zou daar de leiding in moeten nemen? Ik denk INW, toch? Of ja, het ministerie?
Ja, het ministerie speelt daar zeker een belangrijke rol. Maar die is natuurlijk niet eigenaar van alle soorten assets. Dus van alle soorten infrastructuur. Maar die heeft wel een hele belangrijke rol in de wetgeving, in de financiering. En die heeft ook een heel groot overzicht natuurlijk over wat er in principe nodig zou zijn.
Ja. Voordat we zo meteen de diepte in gaan, even kort nog wat jou betreft het meest prangende punt dan zijn in zo'n plan? Wat moet er bovenaan staan?
Nou, kijk, het gevaar van een plan maken is dat je heel lang bezig bent met het maken van het plan, omdat iedereen het overal over eens moet zijn. Maar ik denk dat het belangrijk is om grote slagen te maken. En gewoon te beginnen met de meest prangende issues. En als het goed is, heeft elke eigenaar of elke manager van de asset, zoals we noemen, asset manager, heeft wel een behoorlijk zicht op wat er moet gebeuren. Niet precies, maar... Dus als je het hun zou vragen, dan zouden zij moeten kunnen aanwijzen wat relatief op dit moment volgens de huidige normen en de huidige standaarden die worden toegepast, eigenlijk bovenaan de lijst zou.
Nou dan wil ik zo nog wel even bespreken met jou hoe dat dan moet en wie dat dan moet gaan doen en ook hoe dat bijvoorbeeld met vergunningverlening en stikstof en al dat soort zaken zit. Eerst een rondje in mijn panel, de bestuursleden van de politieke jongerenorganisaties. Over jullie toekomst gaat het. Kijk, al die fossielen in de Tweede Kamer, die denken er wel over, maar ja, laat staan de Eerste Kamer, die merken er niks meer van. Dus daarom ben ik vooral heel benieuwd hoe jullie erover denken. Nederland loopt vast, het is tijd voor een masterplan plan infrastructuur. Nathan, wat vind jij?
Ja, ik ben het niet helemaal eens met de stelling, omdat ik niet vind dat je één masterplan kan gebruiken om het hele land op te lossen. Ik vind dat je eigenlijk daarentegen moet kijken naar de kunst van de ruimtelijke ordening, die weer terug moet komen op het nationale politieke niveau. We hadden tot 2010 hadden wij het ministerie voor VROM, het verkeer, ruimtelijke ordening en mobiliteit. En dat is op een gegeven moment was het idee, Nederland is af, dus we hoeven er ook niet mee bezig te gaan. Nou, we zien nu, Nederland is al nog langer niet af. Hm? En het stort ook nog eens een keer een beetje in met allemaal bruggen die betonrot hebben. Dus het is vooral tijd om te kijken, kunnen we niet alleen gewoon één groot plan hebben om dingen op te lossen? Want er zijn echt heel cruciale problemen, zoals dus bruggen en sluizen en dijken en weet ik veel wat. Maar kunnen we ook kijken, hoe willen we ons land überhaupt inrichten voor de toekomst? En dat is iets wat op nationaal politiek niveau echt weer terug moet komen.
Ja, we hebben wel VRO tegenwoordig weer. VROM
ja,
niet.
Ja, maar één minister. We hebben geen ministerie. We hebben nu Hugo de Jonge die zich op een bouwplaats onder zoveel tijd bevindt.
Ja, met schoenen.
Met schoenen, ja.
Ja, die hij kan krijgt. Ja. Iris, wat vind jij? Nederland loopt vast. Tijd voor een masterplan infrastructuur.
Ja, het lijkt me wel goed om hier juist in een al meer algemene zin over na te denken. Ook inderdaad te kijken, wat willen we überhaupt met de ruimtelijke ordening in Nederland? Maar ik zie ook wel een patroon in de dingen die er misgaan. Mm-hmm. We zijn te laat met heel veel zaken. Dat is inderdaad het achterstallige onderhoud op heel veel plekken. Maar ook de adaptatie aan klimaatverandering, maar ook maatregelen om klimaatverandering te voorkomen. Mm-hmm. Dat zie je ook overal misgaan. Hè. Dus dat gaat om die dijken en klimaatadaptatie, maar dat gaat ook om de laadpalen van de elektrische auto's. Ja. Dat allemaal veel langzaam gaat. En dat elkaar natuurlijk ook weer erger maakt. En de personeelstekorten die je overal hebt, heb je hier nu ook. Want waarom wordt achterstallig onderhoud niet goed aangepakt? Omdat er ook gewoon niet genoeg mensen zijn om dat aan te pakken. En laatst bijvoorbeeld ook dat verhaal met die tunnel die dicht zat, waar er verkeer om moest rijden. Ja. Waarom? Omdat degene die tunnel moest beheren ziek was.
Ja. Ja.
Dus dat is een patroon van problemen die je in al die gebieden van infrastructuur ziet. En het lijkt me goed om op een algemene manier naar al die problemen samen te kijken.
Ja, en wat staat er dan wat jou betreft bovenaan? Moet eigenlijk alles om het woord, heel veel heeft natuurlijk met klimaat te maken, hè? Dat we in de toekomst ook nog een beetje fatsoenlijk willen kunnen leven op deze aarde.
Ja, je kunt hier niet over infrastructuur nagaan denken of oplossingen gaan bedenken zonder dat klimaat op één staat. Want dan heb je er over 20 jaar niks aan de plannen die je nu maakt. Dus in die zin moet klimaat zeker op één staan als je over infrastructuur nagaat denken.
Ja, dit moet gewoon bij minister Jette komen te liggen. Klimaat en energie inderdaad dan?
Ook. Het is ook onderdeel van zijn pakje al. Maar ik denk dat er ook bijvoorbeeld echt de grotere vraagstukken van die ruimtelijke ordening. Zoals bijvoorbeeld, we staan hier voor een keuze met de infrastructuur. We kunnen zeggen van oké, de Randstad gaan we net als Parijs en Londen. In Parijs wordt nu 26 miljard geïnvesteerd in een Grand Paris Express. Met allemaal nieuwe metrolijnen en dergelijke. In Londen heb je Crossrail. We werden onlangs nog geweest. Nou, dat werkt als een trein.
Letterlijk,
het is ook een trein.
Ja, leuk.
Maar willen we dat hebben, dat we gewoon de Randstad hebben en dan de rest van Nederland als achterland? Of willen we gewoon een soort Hollandstad dat heel Nederland bereikbaar blijft? Dat zijn politieke keuzes. En dat is inderdaad, we moeten ook klimaatadaptief worden. Maar dat is ook welk vervoersmiddel gebruiken mensen dan? Zijn mensen dan nog in een auto die dan elektrisch is, of gaan mensen meer naar het OV? En op dit moment worden er niet eens over nagedacht. Want we hebben gewoon allebei nu op dit moment de duurste brandstofkosten in Europa gehad voor de langste tijd. En op één na, of een paar na, duurste OV-kosten. Hmm. Dus het is echt dat politieke denkwerk waar het ook veel aan ontbreekt.
Leentje, ben je het daarmee eens dat dat ambacht van die ruimtelijke ordening, dat wel wat meer terug kan komen? Moet
ja, zeker. Zeker, ja, ruimtelijke ordening had niet alleen met infrastructuur te maken, heeft ook met die woningbouwopgave. En dat zijn in principe wel vaak, wordt dat als separate opgaves gezien. Maar het komt steeds vaker samen. Ook omdat als je bijvoorbeeld een nieuwe wijk bouwt, dan heb je daar infrastructuur voor nodig. Daar moeten inderdaad de energienetwerken moeten daar weer aangesloten worden. Terwijl vroeger was dat niet echt in vraag, want dat was er gewoon en er was nog voldoende ruimte. En nu moet je daar wel op een meer integrale manier over na gaan denken.
Ja.
Zeker.
Wat is jouw indruk van hoe dat kan dat we dat zo een beetje verwaarloosd hebben met elkaar de afgelopen jaren? Is dat...
Nou, verwaarloosd sowieso. Er komen dingen op ons af. Er wordt transitie is al gevallen. Er komen ook veel dingen tegelijkertijd op ons af. En op een of andere manier is het toch lastig om nu te gaan acteren. We wisten al veel langer dat het op ons af zou komen, maar de urgentie werd nooit gevoeld. Nou, die urgentie wordt wel steeds meer gevoeld, ook omdat er beperkte capaciteit is in de markt, zoals ook al aangegeven is, en beperkte materialen. We hebben bijvoorbeeld niet eens we kunnen niet virgin materialen gebruiken voor allerlei infrastructuur. We moeten ook in de huidige gebouwde omgeving bijvoorbeeld materialen gaan delven. De urban mining, zoals we het noemen. Dus er moet wel heel veel tegelijk gebeuren. En tegelijkertijd is het denk ik wel mogelijk mogelijk, maar dat geldt over prioriteiten. Dus er werd gezegd, er was natuurlijk geen politiek, maar er was ook geen, er werd ook niet geld ingezet op dat soort dingen. Dus nee. Op alle lagen, alle politieke lagen, hebben we bepaalde financiering nooit het belang echt ingezien van die economische infrastructuur.
Ja, en dat vergt natuurlijk ook een beetje politieke moed. Dat je zegt van ja, over 2050 willen we er ook nog fatsoenlijk bij rijden met treinen, auto's en dergelijke. Ja, dat is niet zo sexy dan dat je iets probeert te verkopen voor over 2 jaar.
Exact. Ja. En bouwen is vooral ook heel leuk als je iets nieuws neer kan zetten. En als jij als bestuurder daar persoonlijk kan zeggen, ik heb ervoor gezorgd dat we deze weg hebben kunnen openen. Of dat dit station opnieuw vernieuwd is. Dat is politiek is dat aantrekkelijker dan te zeggen van ja, we hebben 3 gaten uit de weg weten voorkomen.
Ja, precies. Oh, Nathan?
Oh nee, ik had geen opmerking.
Ook dacht je het wel zeggen.
Nee, nou ja, ik ben het helemaal eens met Leentje. Ja. Ik vind het ook van. Het zijn ook die kleine problemen die bijvoorbeeld het watermanagement ook. Er zijn hier waterschappen die ook waarschuwen voordat er straks de pieken zijn op het aansluiten van waternetwerken bij nieuwbouwwijken. Die gewoon voorheen ook totaal niet echt aan de orde waren, omdat het gewoon op orde was. Ja, van die dingen die zijn, denken mensen van gut, dat zal wel. Maar dat zal niet als je er geen aandacht aan besteedt.
We gaan even kijken naar onze bellers, wat zij daarvan vinden. Onze breekijzer. Nederland loopt vast. Het is tijd voor een masterplan infrastructuur. Wat vind jij? Vind je het een goed idee of vind je het flauwekul? Dat mag ook. Pak je telefoon, bel naar 020-468-4x0. Meneer Huygens, goedemorgen.
Goedemorgen. Ik geloof dat het keihard nodig is om daar aan te beginnen. En ik zit te luisteren. Nou, ik krijg het gevoel dat 17 miljoen mensen, 17, met ieder met een eigen plan komt. Mm-hmm. Dus er moet een beetje structuur in komen. Tegenwoordig in de politiek is elke 4 jaar wordt er gekozen. Elke 4 jaar wordt er plannen gemaakt. En aan het eind van 4 jaar komt er een nieuwe club. Die heeft weer een eigen plan. En daar komen we nooit uit.
Nee.
Ik heb twee voorstellen. Eerst is, zouden we nou toch bijvoorbeeld bij de financiën, hè? Mm-hmm. Daar hebben we een begroting en een meerjarenbegroting. Zou dat zo ook op die manier niet moeten doen? Dus voor 4 jaar een plan klaarmaken.
Ja.
En dan niet de andere kant kijken 4 jaar later. Maar kijken dat er nog de plannen die erin zitten, waar dan ook al geld voor moet zijn, ja, daarop voortzetten.
Okay, en het tweede idee?
En het tweede idee, dat is nog kwalijker. Als de verkiezingen gehouden zijn, dan komen de eerste, tweede en soms de derde bij elkaar. Die komen bij elkaar.
Ja.
Die gaan in de achterkamer zitten. En die beslissen wat er eigenlijk gaat gebeuren. En dan wordt het eigen belang komt boven kijken. En de rest heeft het nakijken. En daar moeten we ook vanaf.
Mag gewoon een stukje transparanter dus. Dank voor het bellen. Richard, goedemorgen.
Hi, goedemorgen, Iwan.
Zeg het maar.
Ik zou zeggen, dat zei ik net tegen de man die de telefoon ook opnam. Mm-hmm. Het zou niet nodig hoeven zijn, want het is enorm tijd voor bestellend beleid en niet voor juridisch beleid. En tegen iedereen die GroenLinks zou ik willen zeggen, die alles maar tegenhouden. Kijk eens waar je in loopt. Kijk eens wat je eet, kijk eens wat je hebt. Alles wordt vervoerd. Dus aan de andere kant, alles wat ze tegenhoudt, zijn ze hypocriet is wat. Want dat soort mensen praten alleen maar in hun strijd hoe het er hun uitkomt. Ja. En daar wou ik op bij laten.
Oh, nou, ik wou je nog een vraag stellen, maar dat mag dan niet meer, of wel?
Ja, dat is jij wel. Wat wil je vragen?
Nou, ik wil je vragen, mensen die van GroenLinks, die hebben natuurlijk het klimaat voorop staan. Maar dat vind je, ja, dat houdt de rest van de ontwikkeling in het land tegen, wat jou betreft dus.
Ja, wat mij betreft wel, want dat stikstofprobleem, dat is een juridisch probleem. Je denkt niet dat de baksteen tegen een metselaar zegt, ja, maar ho, je mag me niet plaatsen, want een stikstofprobleem. Ja, okay. Joh, haal toch op, ze lachen in heel Europa, lachen ze ons uit. Verstandig beleid.
Dank voor het bellen, Richard. Ik ga het zo voorleggen aan Iris, die is dan wel niet van GroenLinks, maar wel van Dwars. Meneer Schoenmakers, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, welk plan we ook verzinnen, het lijkt meer symptoombestrijding. Er wordt nooit gesproken over de oorzaak wegnemen. Dat is gewoon de structurele bevolkingsgroei in Nederland. We kunnen wel meer wegen maken, maar dan hebben we over een paar jaar weer een nieuw probleem.
Ja.
Dus ik hoor niemand in de politiek praten over een oplossing voor de structurele bevolkingsgroei.
Ja. Heb je er zelf een idee bij?
Nee, ik heb er geen structureel plan voor, maar dat is de oorzaak en die moet je eerst wegnemen. Dan heeft de symptoombestrijding geen zin.
Ik ga het zo voorleggen aan mijn twee politieke jongeren. Dankjewel.
BNR breekt. Iwan Verrips.
Met vandaag ons breekijzer. Nederland loopt vast. Het is tijd voor een masterplan infrastructuur. Als je wil reageren, 020-468-4x0. Nu bellen, dan kom je zo meteen in de uitzending. In mijn panel zitten Iris Vergeer, voorzitter van Dwars. Nathan Kramer, bestuurslid bij Perspectief. En ook praat ik met Leentje. Zij is Leentje Volkers, hoogleraar bouwmanagement bij de afdeling Civiele Techniek en Management van de Universiteit van Twente. En ons breekijzer. Dus Nederland loopt vast. Tijd voor een masterplan infrastructuur. Nou, even twee dingen die de bellers zeiden. Ik begin even bij jou, Iris. Ik zei al, je bent niet van GroenLinks, maar wel van Dwars. Al die mensen die klimaat voorop hebben, joh, die houden die ontwikkeling in ons land maar tegen. Die denken alleen maar aan groen en dan staan we uiteindelijk allemaal vast in wegen die een grote puinhoop zijn.
Ja, twee dingen. Volgens mij hebben we inderdaad heel veel politici die niet nadurven te denken over de toekomst. Op dit moment. En lopen we nu al vast en komt dat niet per se door klimaatbeleid. Want GroenLinks is nu niet aan de macht. En het gaat nu al fout. En ik word inderdaad ook een beetje moe van het idee dat klimaatverandering dat het een soort van theoretisch probleem zou zijn. Als we nu niks doen en als we infrastructuur niet adaptief gaan maken, dan gaan we letterlijk overstromen. De conclusie van dat artikel was letterlijk: de helft van de dijken is niet goed genoeg op dit moment. En dingen werken elkaar ook niet tegen. Je moet gewoon nadenken over slimme oplossingen. Want het ging bijvoorbeeld over vrachtwagens, grote vrachtwagens die veel wegen niet meer over kunnen. Mm-hmm. Ik denk dan meteen goederentreinen. Is dat in een deel van dat soort gevallen niet de oplossing? Mm-hmm. Ik denk dat we na moeten gaan denken over oplossingen die voor iedereen werken, die ook in de toekomst werken. Want je kunt nu wel niet rekening gaan houden met het klimaat. Maar dan loop je over een paar decennia dan weer tegen veel grotere problemen aan die überhaupt ons hele bestaan gaan bedreigen. Ja. Dus dan ben je ook weer niet met de toekomst bezig en dan ben je ook weer geen transparante politiek aan het voeren.
Nathan, we hebben gewoon veel te veel mensen in dit land.
Ja, nou, ik vond wel, het is wel een uitgangspunt dat inderdaad benoemd moet worden. De migratieaantallen zijn inderdaad gestegen en er zijn inderdaad meer mensen. Het is ook een politieke keuze van: hoe richt je dat in? Mm-hmm. En ik ben zelf van mening van het kan wel, maar dan moet je er ook het oog voor hebben van dat we ook grotere steden hebben en dat we daar ook meer voor bouwen. En dat is inderdaad, daar heeft meneer Schoenmakers het wel gelijk in. Dat is inderdaad een ondergeschoven kindje geweest van de politiek. Want de migratiezelde is te laag ingeschat ook. Maar ik kan er inderdaad mee werken. Het is alleen, stel er dan een plan voor op en heb er dan ook een idee bij van hoe je dat wil inrichten. En ik had trouwens ook nog over meneer Huygens, die zei dat van die meerjarenvisie. Mm-hmm. Ja, dat vind ik super mooi. In Nederland hadden we al heel lang een cultuur van allemaal nota's, ruimtelijke ordening. We hebben de Vinex-wijken, dat is vierde nota extra. Dat was een hele mooie traditie die we hadden in de Nederlandse politiek. Maar dat is vergeten. We hebben nu een Novi, de nieuwe omgevingsvisie. En dan komt het een beetje meer terug. Maar het is niet meer wat het is geweest.
Nee, maar hoe kan je dat waarborgen dan als je inderdaad elke 4 jaar Tweede Kamerverkiezing hebt? Ja, je wil als Kamer ook niet over je graf regeren of als kabinet.
Nee, klopt. En ik kan ook, kijk, uiteindelijk zijn er ook wel grenzen aan wat het kan. Maar je moet wel gewoon een beetje lange termijn visie. Kan absoluut geen kwaad. Het is niet alsof Rutte die heeft gezegd van voor visie ga je maar naar de oogarts. Maar ik zou zeggen, wil je een land, dat is uit Den Uyl dan weer, van zonder visie gaat een land dan onder.
Ja,
en dat merken we nu.
Ja, en met klimaat proberen we dat ook, hè, lange termijn visie. Dus het kan technisch wel.
Ja, het kan niet alleen, het moet.
Ja. Leentje, ben je het daarmee eens dat we dat de politiek allemaal gekozen voor 4 jaar? Als het een beetje mee zit, blijven ze ook die rit uitzitten. En daarna beginnen we het circusje weer opnieuw. Er mist lange termijn ook een mogelijkheid om een lange termijn beleid te maken.
Nou ja, kijk, wat kenmerkend is aan bouwprojecten is dat ze sowieso vaak overstijgen over de 4 jaar heen. Ja. En ik denk dat we ook goed, dat is sowieso, zijn dat veel langere termijnen dan die politiek. Maar we zien wel dat er natuurlijk soms gewoon een rood sausje, soms een blauw sausje, soms een groen sausje over wordt gegooid. Mm-hmm. Maar ik denk dat we hier deze opgaves, die hebben veel meer te maken met de basiskwaliteit die wij in Nederland met elkaar willen houden, behouden of creëren. En volgens mij is er op een gegeven moment ook voor de toekomst geen keuze meer over welke luxe niveau we hebben, maar waar we op gaan inleveren. Dat zal ook een van de discussies gaan worden.
Ja.
Dus het is niet zozeer over wat willen we er nog extra bij, maar wat willen we als kern behouden en wat is mooi als dat er nog bij kan.
Ja, is het met die wegen in ons land zo? Is het een soort Belgische en Amerikaanse toestand hier? Of valt dat wel mee? Ik heb het idee dat ik altijd wel vrij soepel over de snelweg glij. Maar...
Ja, natuurlijk valt het hartstikke mee. Wij zijn hartstikke goed in Nederland. We zitten nog in de top 3 van de beste infrastructuursystemen op dit moment. Maar we zijn wel natuurlijk heel dicht bevolkt. Dus wij gebruiken het heel intensief. Dus als je kijkt naar andere landen waar het minder intensief gebruikt wordt, is de degradatie van dat soort assets is ook gewoon wel minder.
Ja.
Dus in die zin is er ook wel actie, prioritering en inderdaad een visie op waar we dan op gaan prioriteren, dat zijn wel dingen waar we echt over na moeten gaan denken.
Ja, zou Rijkswaterstaat die misschien ook gewoon weer zelf moeten gaan bouwen? Want het is nu een soort club met contracten. En zelf bouwen.
Ik denk niet dat heel veel uitmaakt.
Nee?
Nee, dat gaat om de hele capaciteit die in de markt beschikbaar is. En of dat je dat dan in een staatsbedrijf onderbrengt of bij individuele private ondernemingen. Dan denk ik dat dat niet heel veel uitmaakt. Want we hebben gewoon een beperkt aantal ingenieurs en mensen, bouwmanagers, die dat allemaal aan het doen zijn. En toeleveranciers. We hebben ook beperkte materialen. We krijgen steeds minder materialen. Dus er zitten restricties aan wat we allemaal kunnen doen. En daarnaast nog daarover is dat wat er wel gebeurt, is dat doordat we zoveel versnippering hebben en zoveel verschillende partijen, is dat we niet altijd even efficiënt werken. Dus dat we wel in efficiëntie wellicht nog wat slagen kunnen maken.
En dat gaat ook om marktpartijen daarbij, bedoel je?
Het gaat ook om marktpartijen, maar het gaat ook om overheden die beter met elkaar kunnen samenwerken. Dus daar zit wel wat mogelijke efficiëntieslagen in.
Ja. Is zo'n masterplan, nu we toch een beetje een beginnetje aan het tikken zijn met elkaar, ook inderdaad een plan waar het woord klimaat als een soort rode lijn doorheen moet lopen? Of moet je zeggen, ja, het gaat wat jij zei om een soort basisvoorzieningen die je wil hebben?
En dus maar de basisvoorzieningen van nu, die moeten klimaatbestendig zijn. Dus dat is eigenlijk een conditie voor hoe wij die keuzes maken.
Mohamed, goedemorgen.
Hey, goeiedag.
Zeg het maar.
Ik ben het eens met de stelling, 100%. Mm-hmm. Ik vind dat we jarenlang op oude vergaande glorie hebben geteerd en dat het nu tijd is om er iets aan te doen. En het is ook mogelijk, zeker weten, en we kunnen het ook. Ja. We hebben een hele grote groep mensen die we eigenlijk kwijt zijn geraakt.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug in mijn panel vandaag. Iris Vergeer, voorzitter van DWARS. En Nathan Kramer, bestuurslid bij Perspectief. En dat zijn respectievelijk de jongere partijen van, verbonden aan enigszins, GroenLinks en de ChristenUnie. Ja, het is altijd een beetje een moeilijk evenwicht, hè? Want je bent niet de jongere partij van GroenLinks. Of jullie zijn wel de GroenLinks jongeren, geloof ik, hè? Noem je dat?
Ja, we heten DWARS GroenLinks jongeren. Ja, maar we zijn wel een onafhankelijk jongere organisatie.
Oh ja, wel GroenLinks jongeren. Dus hoe is het dat dan?
Groen en
geleerd aan GroenLinks.
Ja, okay, dan zeggen we dat. Heel goed. Ja. We gaan praten over het nieuws. Hoe zit het bij jullie? Is het er helemaal los ook van?
Ja, uw papier wel, maar goed. Het zit in hetzelfde pand.
Ja. Nou, dat is een soort papieren tijger dus.
Ja, op zich, nee, we zijn wel onafhankelijk. Wij kunnen wel gewoon...
Je ligt niet in bed met gestaanstevers.
Nee, we kunnen wel gewoon los dingen zeggen. En we staan wel gewoon onafhankelijk ook van mening. We hebben een eigen politiek programma. Maar ja, we gebruiken wel de zo. Broertjes en zusjes, laten we het zo zeggen.
Vind je ontwapenend eerlijk, heel fijn. We gaan praten over het nieuws van de dag. Als je rijk wil worden, is het tegenwoordig verstandiger om een mbo-opleiding te gaan doen. Uit de nieuwe keuzegids mbo blijkt dat mbo'ers in veel sectoren gemiddeld meer verdienen dan hbo'ers. Vooral in de logistiek, techniek en de zorg is dat zo. Oorzaak van die hogere lonen zijn natuurlijk tekorten aan mbo'ers. Volgens cijfers van het ministerie van Onderwijs ligt het aantal mbo-studenten al sinds 2014 rond de 370.000. En ik ben heel benieuwd hoe jullie erover denken, Iris, gaan het vooruitzicht dat je met een mbo-opleiding, dat je daar eigenlijk meer mee gaat verdienen, gaat dat er misschien voor zorgen dat we ook meer mbo'ers erbij gaan krijgen? Of is het een beetje een rare, perverse prikkel?
Dat hoop ik wel. Ik denk dat het een vorm van erkenning voor mbo'ers is. Want ik denk dat ook de politiek mbo heel lang gepusht heeft als een opstapje naar meer. En dat nu alle tekorten in al die sectoren en daardoor de stijgende lonen laten zien. We hebben praktisch opgeleide gewoon keihard nodig in onze samenleving. En dat gaat er hopelijk voor zorgen dat meer mensen voor praktische opleidingen gaan kiezen. En zichzelf niet forceren in een hbo-vo-opleiding die misschien helemaal niks voor ze is.
Ja. Precies, terwijl je dat misschien vroeger wel dan gedaan zou hebben. Want ja, daar verdien je meer mee, dus dan ga je dat toch maar proberen.
Daar verdien je meer mee en het stond ook beter. Het was het idee van ja, mbo, ja, dat is maar mbo, het is een opstapje naar meer. Mm-hmm. En we moeten echt van dat idee af, dat het een beter is dan het ander. Nee, het is anders. Ja. En juist praktisch opgeleide hebben we op dit moment keihard nodig. En volgens mij is dat idee wel echt een beetje aan het veranderen in de samenleving. En snappen steeds meer mensen dat we mbo'ers gewoon keihard nodig hebben.
Ja. Ja, hoogleraar arbeidsmarkt Tom Wildhagen zegt in de Telegraaf ook, het is een soort emancipatie van het mbo. Maar maakt hij daarmee niet eigenlijk iets te mooi? En is het niet gewoon marktwerking? Is er nu gewoon heel veel vraag naar mbo'ers? Dus dan verdien je daar meer. En dan kan je er wel hele mooie woorden over hebben. Maar...
Nee, het is nu via marktwerking. Maar je loon is natuurlijk wel een vorm van erkenning. Maar er moet sociaal en cultureel natuurlijk nog veel meer gebeuren. Want als je kijkt in de studentenwereld... zijn mbo'ers nog niet geïntegreerd. Mogen ze niet meedoen aan verenigingen? Worden ze geweigerd aan de deur bij feestjes... waar studenten alleen mogen binnenkomen? Maar ik hoop dat we mbo's nu zo hard nodig hebben... dat het uiteindelijk ook voor gaat zorgen... Dat die emancipatie er komt, ook sociaal en cultureel.
Ja. Nathan, ik geloof dat minister Dijkgraaf graag wil naar... klassiek is het idee, even grofweg, mbo is laag opgeleid. Ja, exact.
Stapelen en dan over naar de baaien.
En het hoogste is universitair.
Ja.
En het laagste is, je snapt wat ik bedoel. En daar wil Dijkgraaf een beetje vanaf. Die zegt, van dat moet naast elkaar komen te staan. Gaat dat ooit gebeuren, denk je? En hoe kunnen we daarvoor zorgen dat die waardering groter wordt?
Ik weet niet of het ooit gaat gebeuren. Ik denk wel dat er steeds meer van dat stapelidee wel wordt afgestapt. Mm-hmm. Maar ik vond ook het artikel zelf nog een beetje suggestief. Want er werd gezegd van ja, het zijn de nieuwe rijken. Maar dan denk ik ook van, ho even, je kijkt alleen naar uurloon. En ik moet denken zelf, ja, mijn vader is timmerman. Die heeft LTS gedaan en die is daarna... die heeft op een werkplaats gewerkt waar keihard werd gerookt... en constant je met oordoppen in moest lopen vanwege de zagen... en de hamers en wat ik voor wat. Die is gewoon gesloopt door zijn werk. En ik heb een zwager, er stond ook scheepvaart bij... 15,40 uurloon na anderhalf jaar starttarief. En als ik dan denk van nou, die moet dan ook 's ochtends vroeg zijn bed uit en dan op zee voor 3 weken. Dat zijn wel zware fysieke condities ook.
Ja.
Dus en dat wordt niet in meegenomen.
Niet te veel ophemelen of zo.
Nee, ik zou het ook niet fixeren op uren. Kijken van gut, zijn er ook bredere regelingen mogelijk die de arbeidsomstandigheden ook gewoon goed in de peil houden. En daar is al een hele hoop verbetering in gekomen. Maar dat is het is niet alleen een uurloon waar je rijk voor wordt. Het is ook gewoon de fysieke en mentale gesteldheid bij een baan zelf ook gepaard gaat.
Ja, ik zag wel dat mbo'ers ook vaker tevreden zijn met hun baan dan hbo'ers. Dat is toch ook wel fijn dat je dan blijkbaar vaker blij bent met wat je doet. En dat je misschien het idee hebt van, goh, ik voeg wat toe. Ja. In plaats van dat je een soort baan hebt erbij, maar wat ouwe hoert op de radio, zoals ik.
Ik denk dat dat ook een teken is dat zeker vroeger echt de cultuur was van, ja, als je echt geld wil verdienen en als je echt iets interessants wil doen, dan moet je hbo of wo gaan doen.
Maar
dan
mensen
zichzelf in dat hokje geforceerd. Terwijl een praktische baan en een praktische opleiding misschien veel beter bij ze past. Dus is het logisch dat mensen die wel voor die praktische baan hebben gekozen, dat uiteindelijk leuker vinden, want die iets hebben gekozen wat wel bij ze past.
Ja, en je maakt tenminste wat en je kan zien wat je doet en dat is gaaf. Oké, nog ideeën om hoe we het mbo verder kunnen stimuleren? Of gaat het misschien ook wel een beetje vanzelf als de markt zo blijft?
Nou ja, ik zou wel zeggen, ook aan mede-politici van, ik heb ook gewoon sowieso een beeld van wat er gebeurt. Als heel veel politici, er is niet eens een goed of een slecht beeld, er is gewoon helemaal geen beeld. We hebben geen idee wat er aan de hand is. En ik moet dan ook altijd denken, in Duitsland hebben ze, als je daar timmerman wil worden, dan moet je in de leer, dan word je meister-teacher, dan krijg je ook 3 jaar, moet je dan rondlopen door Duitsland met een hoedje en weet ik wat. Dus een hele ceremonie omheen. In Nederland hebben we de BBL, de BOL en MBO4. Ja. Dat is toch geen cultuur, dat is gewoon droog of ambtenarentaal.
Ja.
Er is helemaal geen zicht op van hoe mooi ook het kan zijn om gewoon een vak te leren en bezig te zijn met je handen.
Er zijn vooral gewoon heel veel vooroordelen en dat merk je ook als je op de universiteit rondloopt, alleen al over hoe er over mbo'ers gepraat wordt.
Ja.
En juist daarom is die integratie in de studentencultuur, want mbo'ers zijn ook gewoon studenten, lijkt me heel belangrijk om dat beeld nog verder te gaan veranderen.
Ja. Ja. Gelukkig weten we ook hoe studenten van het hoger onderwijs over elkaar kunnen praten in bijeenkomsten met mannen en vrouwen en dat soort zaken. Nou, je snapt wat ik bedoel. Oké, ander nieuws van vandaag. Dan zijn we eenmaal grotendeels verlost van onze afhankelijkheid van Russische olie en gas. Maar nu waarschuwt het Internationaal Energieagentschap ervoor dat we afhankelijk dreigen te raken van een ander land, namelijk China, ook zo'n prettig land. Of het dan gaat om zonnepanelen of windmolens of accu's voor elektrische auto's. De Chinezen zijn eigenlijk overal wel de grootste speler in. En dat is ook een beetje onze eigen schuld, vertelt klimaat- en energieverslaggever Mark Beekhuis.
Als je in China een plan maakt, dan gaan ze het gewoon doen. Er wordt van alles aangekondigd, 45% van begonnen inmiddels. En in het Westen maken wij ook heel veel plannen. Maar dat laat soms wat op zich wachten. En dan zit je meer in de categorie 20%. Dus wij gaan gewoon minder hard aan de slag. En ja, dan zegt het IEA, je moet ook wel de daad bij het woord voegen. Want anders is de kans dat een ander land gewoon met de buitenval doorgaat.
Ja, Iris, we moeten wat onafhankelijker worden in Europa. Dus dingen weghalen uit China in Europa gaan doen. En dat vergunningsverlening wat soepeler doen. En niet iedereen maar vragen altijd wat hij ervan vindt. En allemaal rechtsgangen en weet ik veel. Gewoon lekker gaan bouwen, hartstikke idee.
Onafhankelijkheid van China lijkt me een heel fijn idee. Want afhankelijk zijn van China in onze energietransitie lijkt me niet goed. En ik denk dat we in Nederland inderdaad te veel een cultuur hebben van, nou, dit moet heel erg gebeuren. Dus we gaan er een commissie voor oprichten. We gaan er een plan voor maken. En er gebeurt inderdaad heel weinig. En,
een deltaplan.
Oh ja, goed idee.
Bijvoorbeeld. En het moet allemaal veilig gebeuren. Het moet op een goede manier gebeuren. Maar volgens mij kan het wel allemaal veel efficiënter en veel sneller.
Mm-hmm. Heb je ideeën over? Concreter? Of dat je zegt van, goh, we gaan zonnepanelen gewoon in Duitsland maken. Of ben in Nederland of...
Als het in Nederland of Duitsland enigszins kan snel doen. En ik denk dat dat ook weer dat er op dit moment gewoon te weinig mensen op zitten om die plannen snel en efficiënt te kunnen maken. Mm-hmm. Want ik zou nu niet kunnen roepen van, nou ja, die vergunningen moeten makkelijker. Want ik weet niet welke veiligheidsdingen daarachter zitten. Maar wel dat je genoeg mensen daar moet hebben zitten dat zo'n vergunningssysteem efficiënt loopt. Mm-hmm. En dat het ook financieel aantrekkelijk gemaakt wordt met bijvoorbeeld subsidies om die dingen hier te gaan maken. Dat we daar de mogelijkheid voor bieden. En ook sneller stoppen met fossiele energie, waardoor dat geld en die energie in de energietransitie gestoken gaat worden.
Ja, dat onafhankelijk worden van Rusland heeft natuurlijk wel een prijs gehad in de letterlijke zin, namelijk dat we best wel veel voor onze energie betalen. Als we gaan proberen om onafhankelijk te worden van China, dan wordt duurzame energie natuurlijk ook weer veel, veel duurder dan het nu is.
Ja, we moeten ook vooral kijken naar ketens. We moeten kijken van, gut, waar als jij een zonnepaneel wil maken, dan heb je ook een paar chips nodig. Heb je nog een paar grondstoffen, waarschijnlijk een paar rare of zeldzame metalen nodig. Waar haal je die vandaan? En vaak is het antwoord erop, ja, China, want dat is goedkoop en dat doen we al jaren zo, dus waarom moeten we moeilijk doen? Maar als je dan niet kijkt in die ketens, we hebben nu bijvoorbeeld Taiwan, laten we niet vergeten TSMC, een van de grootste chipfabrikanten ter wereld, die ook heel veel samenwerkt met ASML. Als Taiwan wordt binnengevallen, wat niet een onrealistische optie is helaas op dit moment, dan zijn we bokkie. Want dan kunnen dus die chips kunnen niet meer worden gemaakt. Dan kunnen dus die zonnepanelen die kunnen niet meer worden gestuurd door aanstuurmechanismen. Dus dan kunnen we geen zonnepanelen meer maken. Dus. Ja. En kijken naar die keten en van, gut, waar halen onze grondstoffen vandaan? En er zijn ook in Finland, zijn er nu ook bezig om te kijken of ze daar mijnen kunnen opstellen. Er zijn mogelijkheden, maar breng dat dan ook in kaart.
Ja, er kwam net tijdens het nieuws om 11:30 nog het bericht van Tennet. Zij maken zich zorgen om een tekort aan elektriciteit na 2030, over 7 jaar dus. Want ze zeggen, ja, we worden steeds afhankelijker van elektriciteit. Maar het systeem wordt steeds afhankelijk van weeromstandigheden. En dat willen we natuurlijk ook, hè, wind en zon enzovoorts. Maar dat zorgt er wel voor dat het onzeker wordt of er altijd maar genoeg energie beschikbaar zal zijn als er niks verandert. Maak jij er zorgen om dat we misschien allemaal binnenkort heel lekker groen en duurzaam zijn, Iris, maar dat we dan op sommige momenten geen stroom hebben? En dat...
Nou ja, fossiele energie raakt natuurlijk sowieso op, ja, op een gegeven moment. Duurzame energie is niet schaars in de zin van dat het er altijd is, maar je bent wel afhankelijk van weersomstandigheden. Dus je moet naar manieren gaan kijken, hoe gaan we duurzame energie opslaan?
Ja.
Hoe gaan we manieren vinden om inderdaad in de winter ook van zonne-energie nog te kunnen gebruiken? Dat gaat echt om opslag van energie. Mm-hmm. Maar het lijkt me in ieder geval geen reden om terug te grijpen naar fossiele energie, want dat gaat sowieso op.
Nou ja, als je het risico hebt dat je blackouts krijgt, dan moet je misschien toch maar even wel doorgaan met fossiel.
Nou ja, ik denk fossiel is tegen die tijd al gewoon op. Ja, denk ik.
Dus 7 jaar is al het fossiel op?
Dan nog niet helemaal, maar uiteindelijk is het geen oplossing om daar naar terug te grijpen. Dus je moet naar manieren gaan vinden, hoe gaan we met duurzame energie om op een manier dat we het kunnen blijven gebruiken.
Oké, Nathan, inderdaad, opslag. Je hebt mensen die hangen zo'n batterij van Tesla tegen de muur thuis. Moeten we dat wat groter gaan doen?
Nee, ik zou niet alleen denken aan batterij. Ik zou bijvoorbeeld denken aan warmteopslag. In Denemarken doen ze dat al jaren. En het heeft niet per se het hoogste rendement dat je zou kunnen halen, maar gewoon warmte opslaan in water ondergronds, in aquifers, en dat dan in de winter weer gebruiken. Dat doen ze daar, ja, dat werkt prima. En we kunnen ook, kijk, we krijgen gewoon hele grote pieken. Er zijn nu al gewoon windparken die zoveel energie opwekken dat het stroomnet er niet aan kan. Omdat dat ergens, weet ik veel waar, dan moet je afzien te voeren. Maar waar, dat is dan een vraag. En we moeten voor de backup, ja, moeten we denk ik toch ook vooral kijken naar nucleair als laatste redmiddel. En ja, fossiel is gewoon niet echt meer... Het is ook gelukkig niet meer rendabel ook vaak. Het wordt echt een stuk goedkoper om gewoon duurzaam als basis te hebben.
Ja, is Tennet een beetje onnodig de noodklok aan het luiden wat jou betreft? Ik hoor jou
Nee, dat zeker niet. Maar het is wel goed om even de aandacht er ook bij te hebben van dat deze problemen er wel zijn en dat die ook opgelost moeten worden.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Zaken doen.
BNR
breekt.
Ik ga nu eigenlijk ook twijfelen of het al de huisartsbeurs was, maar ik geloof het wel. Dat is toch in de rij? Ja, ik geloof het wel. Nou, whatever. Goed, dus. We gaan kijken naar wat mijn panelleden opviel in het nieuws. Iris, jij wil het hebben over de gezinshereniging. Het kabinet had een trucje bedacht om de asielproblemen het hoofd te bieden en had daar wat voorwaarden aan verbonden. Maar ja, keer op keer kreeg het van rechters de deksel op de neus. En nu heeft het kabinet die tijdelijke stop op gezinshereniging per direct opgegeven. Kon ook niet anders, hè?
Nee, het is ook op de dag dat de Raad van State met het hoger beroep gaat komen. Dus het is denk ik niet toevallig dat ze hier vandaag mee komen. Het is natuurlijk eigenlijk al gewoon bizar laat. Want heel veel advocaten en eigenlijk de hele mensenrechtenwereld riep vanaf het begin al, dit gaat tegen alle internationale mensenrechten rondom asiel in. En dat is echt gewoon een patroon van dit kabinet als het gaat over stikstof, als het gaat over klimaat. Ze moeten teruggeroepen worden door de rechter om het op te kunnen lossen. En ik vind het echt schandalig dat de staatssecretaris ook blijft roepen van, nou ja, we gaan weer een hoger beroep, we gaan weer afwachten of het nou wel of niet kan. Omdat ze blijkbaar zo graag gezinshereniging willen stoppen. Ja, dat staat natuurlijk nergens op.
Ja, puur technisch heb je natuurlijk, hè, de rechterlijke gang kan je maken en je kan verder in beroep en in cassatie enzovoorts. Maar jij vindt eigenlijk dat het kabinet na die eerste rechtbank uitspraak al had moeten zeggen, oeps, sorry, foutje, hadden we niet moeten doen, dan stoppen we er gelijk mee.
Vooral omdat er toen uit alle hoeken al professionele informatie kwam van, ja, deze zaken ga je nooit winnen, die hoger beroepen ga je niet halen, die gaan ze ook niet winnen. En überhaupt vanuit het menselijke aspect, je kunt dat hoger beroep ook afwachten terwijl je ondertussen gezinshereniging wel toestaat.
Ja.
Want daar zitten nu gewoon heel veel mensen op te wachten. Maar het kabinet heeft gezegd, nee, we gaan het uitstellen. Het voelt eigenlijk als een spelletje, jij mag net zo lang niet herenigd worden met je familie, totdat wij echt van de allerhoogste rechter te horen krijgen dat het niet mag. Het is echt een soort uitstel van executie. En dat maakt het voor mij heel kwalijk, omdat dat gewoon spelen is met het leven van die gezinnen.
Ja.
Terwijl het kabinet ook wel weet dat die wet bij de rechter gewoon geen stand gaat houden.
Ja. Nathan, eeuwige blijert Erik van den Burg, hoe vind je dat hij ermee om is gegaan? Want hij stond ook altijd lachend op de camera, wat er ook gebeurde.
Ja, nou, het is zoals Iris ook al wel terecht aanstipt. Het is gewoon een grote rek- en strek oefening geweest. Als in het is bij het kabinet ook gewoon wel duidelijk dat het lang niet stand hield. Het is alleen, ja, tijd winnen. Want dan kan je even kijken van, gut, hoe kunnen we het op een andere manier proberen in te richten. Maar het, ja, en het, ik vond ook altijd, de duivel zit het altijd op pagina 2. Want je weet dat het gewoon hierna, na de uitspraak van de Raad van State, die zeer waarschijnlijk gewoon tegen de staat is, dat het nog steeds een gedoe voor je welste blijft. En er zijn nog veel meer dingen in de asielketen die heel, ja, duidelijk gewoon in hadden moeten worden gericht, maar gewoon zijn vergeten. Ik weet, ja, mijn moeder die werkt aan de opvang van Oekraïnse vluchtelingen. Mm-hmm. En er is dus nu op 4 maart 2023... voor Oekraïners die de Oekraïnse verblijfsvergunning hebben, maar niet in Oekraïne zijn geboren, vervalt de tijdelijke opvangregeling. En niemand, maar ook werkelijk niemand, weet wat te doen.
Ja.
Het is een patroon van, ja, gut, we zien wel, maar we proberen het zo lang mogelijk op de baan te schuiven, want dan hoeven we er niet mee bezig. En dat leidt alleen maar tot meer leed en meer gedoe. En een opstapeling van problemen en problemen en problemen. Die, ja, en nu zijn we hier.
Ja, en 4 maart is over 2 maanden al.
Ja.
Ja. Gisteren was er op het Catshuis overleg over, ja, goh, hoe nou verder te gaan met, was dat gisteren, geloof ik wel, over met die asielcrisis. Of eergisteren. Wat zijn jouw ideeën erbij, Iris?
Nee, ik denk dat er nu vanuit het kabinet heel erg wordt gedaan van, hè, we hebben een heel groot probleem omdat er zoveel mensen naar Nederland komen. Maar dat is niet het probleem. Het probleem is het wanbeleid en echt wel weten dat dit een normale instroom is. Mm-hmm. Maar daar gewoon geen rekening mee houden. Asielzoekerscentra sluiten. Waardoor we nu in deze crisis zitten. En ik denk dat het kabinet dat nog steeds heel erg gaat proberen te framen als een soort crisis. En het probleem is dat er mensen komen en dat ze met hun gezin herenigd willen worden. Maar dat is niet het probleem. Het probleem is dat ze asielzoekerscentra hebben gesloten. Dat er zoveel jaren wanbeleid is gebeurd.
Omdat de instroom toen heel laag was.
Omdat de instroom toen heel laag was. Maar de instroom is nu niet veel hoger dan toen. En überhaupt wisten ze in 2015, ja, wat er nu gebeurt, kan er zeker weer gebeuren. Het was gewoon een ontzettend onverstandige keuze om al die infrastructuur te sluiten en dan nu te doen alsof we nu in een crisis zitten. Dat is gewoon niet de situatie. Het is wanbeleid. Het is niet een asielcrisis.
Nathan, jij wil het hebben over de cultuursector. Dit ziet heel veel negativiteit over gehoord de afgelopen tijd. Want ja, werden ze nou wel gesteund tijdens die coronapandemie? Nee, te weinig. Enzovoorts, enzovoorts. Maar nu ziet de cultuursector het publiek weer terugkeren. En dat is toch wel eindelijk een beetje goed nieuws. Dat is wel fijn.
Ja, zeker. Het is, de cultuursector is een beetje een ongeschoven kindje geweest, ook in de politiek. Maar het lijkt er nu op, er stond een artikel in Trouw, dat de terugkerende bezoekerscijfers na corona toch weer lijken te komen. Maar het is toch steeds voor veel mensen in de publieke sector, in de culturele sector is er nog wel echt een groot gedoe, omdat gewoon heel veel theatergenootschappen zijn opgeheven en gesloten. Dus het is afwachten. Maar ja, ik vond het wel positief nieuws om ook te brengen van het gaat ook soms beter.
Ja, dat is wel fijn. Waar ben je zelf onlangs, wat is jezelf jouw favoriete manier van cultuur nuttigen?
Ik ben best wel groot fan geworden van het theater. Ik ga hier om de zoveel tijd naar Amsterdam, naar voormalig toneelgroep Amsterdam, nu het ITA.
Ja.
Dat vind ik heerlijk om te bekijken. Ik kan er wel echt van genieten, dat zeker. Ook musea bezoek. Sinds het allemaal weer open kan, ga ik er ook direct allemaal heen.
Ja, verandering schijnt wel te zijn dat mensen dus niet meer ver van tevoren kaartjes kopen, maar dat ze last minute meer kaarten kopen. Dat is natuurlijk voor die instellingen minder handig. Dat je niet weet van tevoren, dat is 5 avonden stijf uitverkocht, maar dat het een beetje schipper is tot een uur voor aanvang van de voorstelling.
Ja, klopt. Het is, het is ook een groot probleem bijvoorbeeld dat er heel veel technici nu missen, ook door corona, dat je dacht van ik kan wel mijn brood beter verdienen. En dat daardoor ook heel veel op de last minute wordt gekeken van kan jij nog een technicus ergens hier of daar vandaan vinden. En dat het ook op de laatste minuut nog wel eens kan worden afgezegd. Dus het wordt allemaal een beetje onstabieler.
Topman van ITA was trouwens laatste gast bij Thomas van Zijl bij Zaken. Dan kan je terugluisteren in de podcast De Top van Nederland. Zo maar een luistertipje. Oké, dan gaan we nog even kijken wat er trending is op de socials. Hashtag afvallen. Uit onderzoek van Multiscope blijkt dat 2,5 miljoen Nederlanders vorig jaar een poging hebben gedaan om af te vallen. De meest populaire manier om dat te doen was een koolhydraatarm dieet. Ook trending is Jeff Beck, de Britse gitarist, is vanochtend op 78-jarige leeftijd overleden. Wordt over het algemeen gezien als een van de beste gitaristen aller tijden. En dat klinkt dus zo. Klinkt niet zo moeilijk, maar ja. Is het blijkbaar wel. Oké. Ook trending is Maarten van Rossum. De historicus vindt dat het slecht is gesteld met de kennis van de vaderlandse geschiedenis. Zo wist afgelopen dinsdag geen enkele kandidaat van de slimste mens waar de heilige Bonifatius is vermoord.
Harlingen.
Nee.
Queenie.
Snake.
Nee. Martin.
Leeuwarden.
Nee.
Dokkum.
Jij wist het dus wel.
Jongen, jongen.
En welk jaar?
15, nee, jij bent 15. Nee, jaar weet ik niet.
Nee, 754. Philip Frerichs die was nogal ontstemd dat die kandidaten het allemaal niet wisten.
Jongens, 754, Bonifatius bij Dokkum vermoord. Ik hoor het met... Nee, we moesten dat opdreunen.
Nou, ik was er niet bij, dus...
Nee, dat begrijp ik.
Dat scheelt allemaal weer.
Oké, tot slot. Iedereen heeft last van de inflatie. En kinderen ook. Want dingen als snoep en kleding zijn ook een stuk duurder geworden. Het Jeugdjournaal hield een peiling met als stelling of kinderen meer zakgeld moeten krijgen. En wat denk je? Een meerderheid van de stemmers wil inderdaad meer geld. Deze jongen heeft zelfs al een tactiek voorbereid hoe hij dat gaat vragen aan papa en mama.
Nou, mag ik wat meer zakgeld, want de inflatie gaat omhoog.
En wat denk je dat ze dan zeggen?
Nee.
Dat klinkt ook wel vrij namelijk. Iris, we hebben vrij veel aandacht voor. Ja, koopkrachtverlies onder huishoudens. Hoe we dat allemaal compenseren en dergelijke. Is het ook, ook even serieus. Is het, moet je daar rekening houden met zakgeld bij kinderen wat jou betreft?
Ja, als de lonen stijgen en de ouders het kunnen betalen, lijkt het niet heel onlogisch. Maar ik zie wel weer het probleem dat sommige ouders dat dan weer wel kunnen betalen en andere ouders daarvoor niet.
Ja.
Dus dat bij kinderen die ongelijkheid dan ook al begint en groter wordt.
Ja. Het is ook wel gelijk een soort harde dreun in de realiteit. Dat je moet onderhandelen over je zorg. Eigenlijk moet er een soort kinder-FNV komen. Dan kan ook de vakbond een beetje weer leden aan de onderkant erbij krijgen.
Volgens mij zijn er ook wel websites waar je een beetje uitgelegd wordt van dit is een normale hoeveelheid zakgeld voor je kind om het allemaal nog een beetje gelijk te trekken. Maar het hangt natuurlijk heel erg af van de financiële positie van je ouders.
Ja. En dan moeten ouders een soort VNO-NCW gaan vormen.
Oh, goed.
Wat vind jij?
Ja, dan moet je ook nog een werknemersonderhandeling doen. Dan moet je een verklaring tekenen met je ouders. En dan pas kan je onderhandelen over wat het opvoedkosten is.
Ja.
Nee, joh.
Dan kijk of je geen schijnconstructie met
je ouders. Ik denk dat het wel heel leerzaam is voor kinderen om dat soort gesprekken met hun ouders te hebben.
Flexkind.
En om überhaupt te leren wat inflatie is. Dat is super leerzaam.
Dat wel.
Ja, ik zag ook een deskundige die zei, joh, het is ook wel goed eigenlijk. Want ja, als kind word je er ook met je neus op de feiten gedrukt. Als alles duurder wordt en je hebt minder, heb je ook minder te besteden. Dus het is misschien ook wel educatief. Aan de andere kant wel een beetje lullig als je maar een paar euro krijgt. Daar hou je natuurlijk niks van over.
Nee, nou ja, ik zou wel zeggen, kijk, het kan de inflatie wel aangrijpen om gewoon kinderen uit te leggen van, ja, goed, hoe zit de economie een beetje in elkaar? En dat kan je het heel goed mee aangrijpen. Maar ja, ik zou niet zeggen van dat je nu opeens hoge verhogingen in het zakgeld moet hebben, puur vanwege inflatiestijgingen. Nou ja, moet een beetje meeveren, maar dat komt uiteindelijk ook allemaal
misschien,
wel goed.
Misschien moeten die ouders doen wat hun werkgever ook doet. Dus als je een eenmalige bonus krijgt, 2 keer of 3 keer, dan geef je ook een eenmalig bonus aan je kind. Als je wat procent erbij krijgt, doe je ook wat procenten erbij voor je kind.
Trickle down.
Geregeld?
Prima.
Afgesproken. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breekt. Iris Vergeer, de voorzitter van Dwars, en Nathan Kramer, bestuurslid bij Perspectief. Morgen dan is BNR Breekt er weer, dan met Kees Dorrestein. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Zoek maar even op BNR op Instagram, YouTube, Twitter, TikTok. We zijn overal te vinden, LinkedIn ook. En als je de radio aan laat staan, warm aanbevolen. Hoor je over een minuutje of, nou, wat zal het zijn? 2 plus 4 of zo. Thomas van Zijl met Zaken doen.
BNR Headlines. De hele dag binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag economie.
5 dagen in de week bezorgen, dat kan niet uit.
De hele dag technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.